Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu gemeente uit Psalm 111, de versen 2 en 5. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. En het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat oprecht en waarheid pal als op onwrikbare steunpilaren. Psalm 111, vers 2 en 5.
Thank you.
Gods woord zal ons worden gelezen uit het tweede Koningenboek, hoofdstuk 24, de versen 8 tot en met 17, en hoofdstuk 25, de versen 27 tot en met 30. Dus 2 Koningen 24, vers 8 tot en met 17, en 2 Koningen 25, vers 27 tot en met 30. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde let dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod: gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod: gij zult niet echt breken. Het 8e gebod: gij zult niet stelen. Het 9e gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod: gij zult niets begeren uw naasten huis. Gij zult niets begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we dan nu eerst 2 Koningen 24, de versen 8 tot en met 17. Jojachin was 18 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 3 maanden te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Nehushta, een dochter van Elnathan van Jeruzalem. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren, naar alles wat zijn vader gedaan had. Te dien tijde togen de knechten van Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en de stad werd belegerd. Zelfs kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen de stad als zijn knechten die belegerden. Toen ging Jojachin, de koning van Juda, uit tot de koning van Babel, hij en zijn moeder en zijn knechten en zijn vorsten en zijn hovelingen, en de koning van Babel nam hem gevangen in het 8e jaar van zijn regering. En hij bracht van daaruit al de schatten van het huis des Heeren en de schatten van het huis des konings, en hij hiel alle gouden vaten af die Salomo, de koning van Israël, in de tempel des Heeren gemaakt had, gelijk als de Heere gesproken had. En hij voerde gans Jeruzalem weg, evenals al de vorsten en alle strijdbare helden, 10.000 gevangenen en alle timmerlieden en smeden. Niemand werd overgeladen dan het arme volk des lands. Zo voerde hij Jojachin weg naar Babel, evenals des koningsmoeder en des koningsvrouwen en zijn hovelingen, Daartoe de machtigen des lands bracht hij gevangen van Jeruzalem naar Babel. En alle kloeke mannen tot 7000 en timmerlieden en smeden tot 1000 en alle helden die ten oorlog geoefend waren, deze bracht de koning van Babel gevangen naar Babel. En de koning van Babel maakte Matanja deszelfs oom koning in plaats van hem en veranderde zijn naam in Zedekia. Lezen we dan nu 2 Koningen 25 vanaf vers 27. Het geschiedde daarna in het 37ste jaar der wegvoering van Jojachin, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 27ste der maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar als hij koning werd, het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, uit het gevangenhuis verhief. En hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn stoel boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. En hij veranderde de klederen zijner gevangenis en hij had geduriglijk brood voor zijn aangezicht al de dagen van zijn leven. En aangaande zijn levensonderhoud, een gedurig levensonderhoud werd hem van de koning gegeven. Elk dagelijks bestemde deel op zijn dag, al de dagen van zijn leven.
Gemeente, er wordt gecollecteerd voor Diaconiekerk en Kerkbouwfonds. En dan gaan we zingen uit Psalm 89, vers 16. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw, nu waar uw eer? Vers 18, zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. En vers 20, gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Psalm 89, vers 16, 18 en 20. Gemeente, we zijn hier vanmorgen samen op de derde Adventszondag. Advent, dat betekent komst. Komst of aankomst. We denken na over de komst van de Heere Jezus Christus in deze wereld. Daar ging een tijd van verwachting aan vooraf. Matthäus beschrijft het in zijn evangelie. Hij begint met het geslachtsregister van de Heere Jezus Christus. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En aan het slot van dat register, vers 17, al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten, samengevat die 14 geslachten. Om dat te kunnen repeteren. En zo zijn er markeringspunten. Abraham, David, Babylonische overvoering, Christus. En we hebben stilgestaan bij een adventsbelofte aan Abraham. Aan een adventswoord voor David ook, maar dan willen we vanmorgen ook stilstaan bij dat derde markeringspunt, de tijd van de Babylonische overvoering. Want ook in de donkere tijd van de ballingschap zorgde de Heere ervoor dat die geslachtslijn, die geslachtslinie voortgezet werd door het onmogelijke heen, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En heette zijn naam Jezus. Zo mag Matthäus schrijven na die geslachtsregisters. En dan is het kenmerk van het werk van God. Het gaat door de duisternis naar het licht. En dat gold toen in de heilsgeschiedenis. Dat gold toen ook in het leven van Gods kinderen. Dat geldt nu ook in het leven van Gods volk. 2024. Door de duisternis, hier door de duisternis van de ballingschap naar het licht van de verlossing. Kom gemeente, we gaan naar de tekst van morgen op deze derde Adventszondag uit 2 Koningen 25, de versen 27 tot en met 30. 2 Koningen 25, vers 27 tot en met 30, dus de laatste woorden uit het 2 Koningen boek. Het geschiedde daarna, in het 37e jaar der wegvoering van Jojachin, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 27e der maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het jaar als hij koning werd, het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, uit het gevangenhuis verhief. En hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn stoel boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. En hij veranderde de klederen zijner gevangenis. En hij had geduriglijk brood voor zijn aangezicht al de dagen zijns levens. En aangaande zijn tering, een gedurige tering, werd hem van de koning gegeven. Elk dagelijks bestemde deel op zijn dag, al de dagen zijns levens. Adventstekenen in de tijd van de ballingschap. Een afgehouwen tronk. Een wonderlijke verhoging. En een voortgaande geslachtslijn. Dus gemeente, adventstekenen in de tijd van de ballingschap. En wat zijn dan die tekenen? Een afgehouwen tronk. Dat is een aangrijpend adventsteken. Een wonderlijke verhoging, Jojachin wordt verhoogd. Dat is een hoopvol adventsteken. En een voortgaande geslachtslijn, dat is een zeker adventsteken. Het geschiedde daarna, het zijn de slotversen uit het Tweede Koningenboek. Wie dat boek, wie de boeken van de koningen geschreven heeft, weten we niet met zekerheid. Sommigen wijzen naar Jeremia, we laten dat verder rusten. In ieder geval een godvrezend schrijver, gedreven door de Heilige Geest, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij putte uit verschillende bronnen. uit de kronieken van de koningen van Israël en van Juda. Dat zijn niet de kroniekenboeken die hierna volgen, maar dat zijn de kroniekenboeken, de geschiedboeken van de koningen van Israël en van Juda. Uit de tempelarchieven, uit het materiaal wat de profeten hadden opgeschreven. En zo gaat deze schrijver van de koningenboeken schrijven over, ja, over de heilsgeschiedenis. In deze twee boeken, want je moet die eerste en tweede, dat eerste en tweede koningenboek samen nemen, gaat het over de koningentijd van Israël en Juda, van glorietijd tot ballingschap, zou je kunnen zeggen. De glorietijd, 1 Koningen 1, 2, 3 enzovoorts. Over de glorietijd van David, ja, en Salomo vooral, hè. Maar dan zie je zo door die boeken heen, 1 Koningen, 2 Koningen, dat dat oordeel van de Heere dichterbij komt vanwege de zonde, vanwege de afval van God. En aan het op het laatst van dat tweede koningenboek, 2 Koningen 17, dan lees je over de wegvoering van dat tienstammenrijk naar Assyrië, 722 voor Christus. En hier aan het einde van het boek, dan worden er nog, ja, wat geschiedenissen van die laatste dagen, hè, die laatste jaren, moet ik zeggen, van het tweestammenrijk naar voren gebracht. Maar uiteindelijk dat tweestammenrijk Juda is ook in de ballingschap gegaan in het jaar 586 voor Christus. En gemeente, zo is onze tekst genomen uit dat einde van dat tweede koningenboek. Vanaf hoofdstuk 18 tot en met 25 gaat het over die laatste jaren van het rijk van Juda. Dus jongens en meisjes, dat is dat rijk van de twee stammen. Dat zuidelijke rijk rondom Jeruzalem, waar ook godvrezende koningen hebben geregeerd. En dan is dat noordelijke rijk, Israël, hè. We hebben over Elia en Elisa gehad, die waren in dat noordelijke rijk. Dat noordelijke rijk, dat is al weggevoerd naar Assyrië. Dat is al in de ballingschap, dat bestaat al niet meer. En dan heb je alleen nog het zuidelijke rijk Juda. Maar nu zal dat koningshuis van David ook, ja, ophouden, zou je zeggen. Want na Joachim gaat ook Zedekia in ballingschap vanwege Gods oordeel over de zonde. En dan wordt het huis van David een afgehouwen tronk. Wat is dat? Een afgehouwen tronk. Dat is een boom die afgehakt is. Zie je wel eens in het bos, hè? Zo'n stam die zit nog in de grond, maar die boom die is weg. Dat is zo'n tronk, zo'n afgezaagde boomstam, zo'n afgehakte boomstam met de wortel nog in de grond. Nou, zo is dat nu met het koningshuis van David. Een aangrijpend adventsteken. Maar we zullen ook horen een hoopvol adventsteken. De twee boeken van de koningengemeente. Wat heeft dat nu voor ons te zeggen? Nou, ongehoorzaamheid en afval leidt tot oordeel en straf. Zal ik het nog een keer zeggen? Ongehoorzaamheid, dus niet luisteren, niet horen naar de Heere. En afval, dus weggaan bij de Heere, weggaan van God, leidt tot oordeel, straf van God. En dat kan niet dan vreselijk wezen. En gemeente, dan komt het ineens heel dichtbij. Want nu kunnen we het over die koningen van Juda hebben en over dat volk van Juda. Maar wie ben ik tegenover de Heere? En dan zie je dat er toch aan het einde van dat koningenboek hoop gloort. Hoop in die duisternis. En als er dan hier hoop komt aan het einde van dat tweede koningenboek, door al die zonde, die afval, die ongehoorzaamheid, die schuld en die dood heen, dan is dat alleen bij God vandaan. En gemeente, dat is eigenlijk al gelijk ook een boodschap. Er kan geen licht meer bij ons vandaan komen, want wij zijn dood, mensen, door de misdaden en de zonde. Er is echt niemand die naar God zoekt en niemand die naar God vraagt. Echt niet. Wij allemaal niet. En als er dan hoop kan komen, dan kan het alleen eenzijdig, vrijmachtig bij de Here vandaan. Vanuit dat eeuwige genadeverbond. En dan ga je misschien begrijpen waarom we Psalm 111 vers 5 hebben gezongen bij het begin van de dienst. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren, want is trouw al wat hij ooit beval. Het geschiedde daarna. Dan komen we bij de geschiedenis van Jojachin. De op één na laatste koning van Juda. Ik zal het even proberen zo wat te zeggen. Na koning Josia, laatste godvrezende koning van Juda, komt koning Joahas. Dat was een zoon van Josia. Die heeft maar 3 maanden geregeerd in 608 voor Christus. Dan komt de zoon van een andere zoon van Josia op de troon, Jojakim. Dat is dus ook een zoon van Josia, dat was de broer van Joahas. Die heeft 11 jaar geregeerd, Jojakim. En na Jojakim komt zijn zoon Jojachin. En daar gaat het vanmorgen over, over Jojachin, de zoon van Jojakim. Dat was dus een kleinzoon van de godsvrezende Josia. Die heeft maar 3 maanden geregeerd, deze koning. Een kwartaal. Dat is niet lang. Jojachin. En dan komt Zedekia, dat is een oom van Jojachin. Dus dat is een broer van Joahas en Jojakim. Zedekia, dat is de laatste koning. Die regeert nog 11 jaar en dan gaat hij ook in de ballingschap. En dan is het de definitieve deportatie. Dus deze Jojachin, die volgt zijn vader Jojakim op. Hij is, heb je meegelezen? 2 Koningen 24, 18 jaar. Hoor je het, 18-jarigen in de kerk? Hij wordt koning in plaats van zijn vader op 18-jarige leeftijd. Wat is er van zijn leven te zeggen? Luister eens. Hij deed dat kwaad was in de ogen des Heren. En er wordt nog bijgezegd wie zijn moeder was, Nehusta. En dat zijn dochter van Elnathan was, nou. Verder weet je eigenlijk niet wat hij van zijn moeder heeft meegekregen, maar ja, die opa van zijn moeders kant draagt wel een prachtige naam, Elnathan, van God gegeven. Maar het is geen godvrezende jongen. Eigenlijk moet je zeggen van deze jonge Jojachin, hij is een vijand van God en een vijand van Gods volk, net als zijn vader. Hier geldt ook, zo vader, zo zoon. Helaas. Het kon ook anders, hè, want je leest in die boeken van de koningen van Juda van Hiskia, de zoon van Agas. Agas, een koning die kwaad deed in de ogen des Heren, en Hiskia mocht een godvrezende koning zijn. Maar hier, zo vader, zo zoon. Hij doet kwaad in de ogen des Heren. En in die korte regeringsperiode van 3 maanden komen de troepen van Nebukadnezar en die belegeren Jeruzalem in het voorjaar van 597. We hebben net gehoord met de wederkomst des jaars in het voorjaar. Vrijwel de hele regeringsperiode is eigenlijk er een belegering geweest. Nee, die heeft niet veel geluk gehad in zijn koningschap Jojachin. En dan wordt hij weggevoerd, want dan komt Nebukadnezar zelf, de koning van Babel, naar Jeruzalem in die maanden. En we hebben net gelezen we kunnen dat lezen in Jeremia 22, dat Jojachin zichzelf overgeeft met zijn moeder en met zijn knechten. Nee, dat staat in 2 Koningen 24, met zijn vorsten, de aanvoerders en met zijn hovelingen. En zo is Jojachin naar Babel weggevoerd. En dat is al voorzegd door Jeremia. Want dan heeft Jeremia gezegd, zo waarachtig als ik leef, Jeremia 22. Spreek de Heere, ofschoon Gonia, de zoon van Jojakim, dat is Jojachin, de koning van Juda een zegelring waren aan mijn rechterhand, zo zal ik u toch vandaar wegrukken. Nou, kinderen, dat is gebeurd. Jojachin is weggerukt uit Juda en gebracht naar Babel. En hij is nu een balling in Babel, eigenlijk een vluchteling in Babel. In de ballingschap, daar ver bij het volk van Juda vandaan. Het was een grote deportatie, hè? 10.000 man, de timmerlieden, de smeden, de technici. Er werden dus geen wapens meer gemaakt, die gingen allemaal mee naar Babel. Ook Ezechiël bijvoorbeeld. En toen is nog 11 jaar doorgegaan en toen is ook koning Zedekia na 11 jaar weggevoerd. En zo is het koningshuis gekomen als tot een afgehouwen tronk. Begrijp je nu de eerste punt van de preek, een afgehouwen tronk? Daar is die boom in de grond, maar die is afgehakt. Dat is het koningshuis van David. Er zou toch altijd een stoel zijn, hebben we vorige week gehoord. Dat koningshuis zou toch doorgaan. Een afgehouwen tronk. Gemeente, nog even naar Jojachin. Een godvrezende opa, Josia. 11 jaar geleden overleden. Toen was Jojachin 7 jaar. Heeft nog best iets meegekregen van opa Josia. Toen werd oom Joahas koning, 3 maanden. En toen vader Jojakim. Daar heeft hij niet zoveel goeds van gezien. Gemeente, is dat niet een ernstige waarschuwing? Jojachin had Gods woord heel dichtbij. Dat heb jij ook. Misschien heb je ook wel een godsvrezende opa. En er was ook een profeet in Jeruzalem, de profeet Jeremia. En die sprak ook Jojachin aan. Dat hebben wij ook. De Heere zendt tot ons zijn knechten. Hij geeft aan ons de ambtsdragers. Om ons te leiden, om ons te wijzen op de rechte wegen. En toch gaat hij niet het goede pad op. Hij gaat niet het pad van opa op. Maar het verkeerde pad van vader. Die de boekrol versneed, weet je wel, en in het vuur gooide. Die eigenlijk niks had met het woord. Jojachin doet dat niet letterlijk, die rol versnijden. En in het vuur gooien, die rol van Gods woord. Maar eigenlijk doet hij het ook wel. Want hij trekt zich helemaal niks van Gods woord aan. Een ernstige waarschuwing, dat is iemand die leeft op het erf van het genadeverbond. Zoals wij, zoals u en jij en ik. Wat kan het snel gaan, hè? We zeggen wel eens, genade is geen erfgoed, dat zie je hier ook wel. Want de genade van opa Josia was voor daar heeft Jojachin uiteindelijk geen deel aan. En wat kan de zonde snel gaan in de geslachten, hè, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen in het derde en in het vierde geslacht. O ouders, wees toch gewaarschuwd. Want de stap die jullie maken, maken jullie niet alleen voor jezelf, maar die maken jullie ook voor je nageslacht. En dan stapt dat nageslacht zo verder op datzelfde dwaalpad. Zullen we gemeente, geliefde gemeente, oppassen en voorzichtig zijn. Om toch niet in alles zo met de wereld mee te gaan. Maar ons te voegen naar Gods woord en niet alles van de wereld in huis en in hart te halen. En natuurlijk, daar moet de Heere ons voor bewaren. Maar we hebben wel onze verantwoordelijkheid. Je ziet wat een goed kwaad voorbeeld vader Jojakim gegeven heeft. En eigenlijk had het woord daar geen plek in dat gezin. En zo is Jojachin verder gegaan. En ja, dan wordt hij gestraft. 18 jaar en dan in de ballingschap. uitgeworpen in een ander land, zegt Jeremia. En ik zal u en uw moeder die u gebaard heeft uitwerpen in een ander land, waarin gij lieden niet geboren zijt, en daar zult gesterven. En gemeente, zo gaat dat de belofte van die Messias eigenlijk het graf in. Ik las hem bij een verklaarder, in Babel lag het graf van Gods belofte. Dan lijkt het net alsof dat allemaal voorbij is. Psalm 89 vers 16 hebben we gezongen, hè? En die volgende versen. Zijn troon ligt neergestort en de dagen zijner jeugd zijn door Gods hand verkort. Een afgehouwen tronk, een stuk boomstam, hè? In de grond, geen bladeren meer, geen takken meer. Je kan het nauwelijks nog een stam noemen. Alleen maar een wortel in de grond, dan lijkt het hopeloos, verloren, dat koningshuis dat is afgehakt, afgehouwen, maar de wortel zit er nog. En dan zal er een spruit uit die afgehouwen tronk voortkomen, zo'n takje. Dan zal er dat nieuwe leven toch komen uit die afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Dan gaat het door de nacht. En geloof je dat Gods volk in de ballingschap niet in het donker heeft gezeten? Dan hebben ze gezien, daar gaat nu alles voorbij. De hoop is vergaan. Dat is toch de stervensgang in het leven van Gods kinderen? Dan ga je met het woord van God de dood in. Dan ga je met het woord en met de beloften van God de duisternis in, de nacht in, de dood in. En dan lijkt het wel alsof die vervulling van dat woord er nooit meer zal zijn. U lieden daarentegen zal, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, maar dan wordt het alleen maar donkerder. En hier ook, je zou zeggen, er blijft niks van over. Joachim in Babel, Zedekia in Babel, Juda uiteindelijk weg. Zal er nog een verlosser komen? Zal er nog verlossing komen? De morgen? Ach, wanneer? Een afgehouwen tronk, maar een wonderlijke verhoging. Nu gaan we naar het tweede punt. Een hoopvol adventsteken is dat eigenlijk, dat Evel Merodach, kijk eens in de tekst, vers 27, de koning van Babel, het hoofd van Joachim verhief. Dan is er ineens aan het einde van dat tweede koningenboek, je zou zeggen, een sprank van hoop. Een onverwachte wending. Als je goed in de Bijbel thuis bent, en ik hoop dat, dat je veel in de Bijbel leest, Bijbel met kanttekeningen, Bijbel met uitleg, dan weet je dat Jeremia 52 ongeveer hetzelfde slot is. Jeremia 52 vers 31 tot 34, dan lees je bijna hetzelfde. Joachim uit de gevangenis, wonderlijke verhoging, wat gebeurt er? Nou, in het 37ste jaar van de wegvoering van Joachim, in de 12e maand, op de 27ste der maand, die schrijver, die doet het allemaal wel precies, hè? Even uitrekenen, 597 voor Christus werd Joachim naar Babel gevoerd. En als je dan die jaren erbij telt, dan ben je in 561 voor Christus. Dan is Joachim 55 jaar. Hij heeft van zijn 18e tot zijn 55ste in de gevangenis gezeten. Daar in Babel. Dat is wat? Van zijn 18e tot zijn 55ste in de gevangenis. En dan gaat er iets gebeuren als Evel Merodach, de zoon van Nebukadnezar, koning in Babel wordt. Als hij dan 55 jaar oud is, Joachim, dan wordt hij verlost uit de gevangenis. Die man die heeft maar 2 jaar geregeerd, Evel Merodach. En waarom gaat hij nu Joachim uit de gevangenis halen? Er zijn verschillende verklaringen voor. Dat hij medelijden krijgt met Joachim. Staat in de kanttekeningen bijvoorbeeld. Gemeente, het is in ieder geval gebeurd bij zijn troonsbestijging. Is het zo dat er dan bepaalde gevangenen in vrijheid gesteld werden? Dat gebeurde vaak als dan iemand op de troon kwam, een koning, dan werden er gevangenen bevrijd. En dat dan ook ter gelegenheid van de troonsbestijging van Evel-Merodach, de koning van Babel, Jojachin bevrijd werd. Ik heb ook gelezen, gemeente, dat er een bepaalde vriendschapsband was tussen Evel-Merodach en Jojachin. Dat kwam zo. Evel-Merodach had zelf in de gevangenis gezeten. Waarom? Nou, er was een hele strijd tussen de zonen van Nebukadnezar wie hun vader moest opvolgen. En ja, dan gebeurt dat wel, hè? Dan worden broers jaloers. En toen werd Evel-Merodach beschuldigd van oproer. En toen werd hij in de gevangenis gegooid. Er is nog een gebed bekend van Evel-Merodach tot de Babylonische god Marduk. Zijn naam betekent eigenlijk ook man van Marduk, Evel-Merodach. En toen is hij in de gevangenis in contact gekomen met Jojachin. En tussen die twee is blijkbaar iets van vriendschap ontstaan. En de kanttekeningen zeggen, hij had ook enige kennis van de God van Israël gekregen. Het zou zomaar kunnen, hè? In die gevangenis waar nog meer gevangenen zaten, dat daarover gesproken is, over die God van Israël. We hebben het over evangeliseren, hè? Maar dat kan dus daar ook in die gevangenis gebeurd zijn. En uit dankbaarheid, uit vriendschap, uit een bepaalde band, laat hij nu Jojachin uit die gevangenis vrij. Hij spreekt vriendelijk met hem, hij stelt zijn stoel, zijn troon boven de grootte van Babel. We hebben het net gelezen, zijn gevangenispak gaat uit. Hij wordt aan het hof opgenomen, de koning van Babel zorgt voor zijn levensonderhoud, zijn tering, wat hij verteert, nodig heeft, gedurig al de dagen van zijn leven. Gemeente, wat een wonderlijke geschiedenis. Het hart van de koning is in het hart. Het hart van de koning is in de hand des Heren als waterbeken. Wie zou dat nu toch denken? Als je dan zoveel jaar in die gevangenis zit, van je 18e tot je 55e, dat je daar ooit nog uit verlost wordt. Maar nu moet die grote van de aarde, Evel-Merodach, nog meewerken om Jojachin uit die gevangenis te krijgen. Ja, om Gods beloften te vervullen. Zie je iets van die vernedering en die verhoging? Die vernedering daar in de gevangenis en die verhoging van Jojachin uit de gevangenis. Zie je iets doorschemeren van die grote Jojachin, van die grote zoon van Jojachin, mag ik hem aanwijzen? De Heere Jezus Christus die uit dat geslacht van Jojachin moet worden geboren. Zie je daar ook de weg van de vernedering naar de verhoging door het afgesnedene heen, van mijn kant geen hoop? En zo gaat dat toch nog, kinderen des Heren, door de nacht waarin Gods recht eist, de wet vervloekt, mijn geweten me beschuldigt, waar alles tegen me getuigt, waar het één gevangenis is, en dan die verlossing die morgen, dat de Heere met behoud van zijn recht genadig kan zijn in zijn Zoon. Dat is als het wederkeren van de morgen na een zeer bange nacht, merkt Matthew Henry op. En zien we dan niet iets oplichten aan het einde van dat koningenboek, aan het einde van de profetieën van Jeremia, als daar die koning Jojachin verhoogd wordt uit de gevangenis. Dat is toch een hoopvol adventsteken, dat Evel-Merodach het hoofd van Jojachin verhief. Dan heeft die schrijver van dat koningenboek daar zo een bedoeling mee. Dan zegt hij, o volk in smart, o volk in de ballingschap, nu ga ik dat eens beschrijven. Nu loopt het helemaal dood in de zonde en in het oordeel en Gods recht en die ballingschap. En dat is allemaal verdiend. Maar kijk nu eens, dat hoofd van Jojachin, hij wordt verhoogd uit de gevangenis. Hij wordt onderhouden door de koning van Babel al de dagen van zijn leven. Want er moet een verlosser komen. De hoop gaat daar is hoop, want de hoop gaat gloren daar in die donkere nacht van Babel. Want door dat afgesnedene onmogelijke heen, straks zal het klinken, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. En daarom moest het wel door de nacht heen, door de onmogelijkheid heen. Maar die koning komt hoor. Het is de lijn van Abraham. Het is de lijn naar David. Het gaat zelfs helemaal dood als het ware lopen in die lijn van de Babylonische overvoering. Gods belofte lijkt wel eens aan een zijden draad te hangen. We hebben dat van de week ook op de bijeenkomst nog gezien, hè, in de tijd van Joas en van Atalia. Het hing als het ware aan een zijden draad. Nee, het was Gods heilige geslachtslijn. Het was die onbreekbare keten van Gods eeuwige genadeverbond. En hier zie je dat weer. Want door Joachim moet dat geslacht van Juda voortgaan. Hij heeft kinderen gekregen. Zie het geslachtsregister in Matthäus 1. En in de vrijlating van Joachim gloort hoop voor de verlossing van Gods volk. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En het geschiedde daarna. Lees er niet overheen. Volk daar in de ballingschap. Want hier gebeurt iets. Zijn hoofd wordt verheven. Hij mag daar leven onder de koning van Babel. Want dat geslacht dat moet verder gaan. Want die Messias die moet geboren worden. Is dat geen hoopvol adventsteken in die donkere nacht van de ballingschap? In het middernachtelijk uur van de ballingschap, zegt Matthew Henry. Dan komt daar een straaltje licht van Gods genade. 561 voor Christus. Zal nog 500 jaar duren. Maar hij komt, hij komt. Hij zal verschijnen tot u lieder vreugde. O, dit is een wending in Gods voorzienigheid. Een vriendelijke beschikking van Gods voorzienigheid. Ter bemoediging van de Joden in hun gevangenschap. Ter ondersteuning van hun geloof en hoop op de bevrijding. Ter bestemde tijd. Woorden van Matthew Henry. O, er zal verlossing komen. Zie je wat er nu ook vandaag nog hoop mag zijn voor een volk in smart. Voor een volk in de duisternis. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dat is echt waar, dat blijft waar. En u zit hier vanmorgen een volk in de kerk of thuis mee te luisteren. Dat is zo donker, zo onmogelijk. O, in deze adventstijd en op deze adventszondag misschien geen straal van licht. En de Heere heeft zijn woord gelegd in het leven. En de Heere heeft zijn belofte gegeven. En je hebt er wel eens over op mogen hopen, maar het is allemaal afgesneden. Dat je moest zeggen, waar is mijn hoop en waar is mijn moed gebleven? Maar kijk nu eens. Hier een gloortje hoop als het ware. Zo'n sprankje licht aan de horizon. En zo mag dat wel eens wezen. In die nacht, hoe zwart ook en hoe dicht. Dat er toch iets gezien mag worden van dat licht van Gods genade. In de Heere Jezus Christus. Het is geen vreemde weg. Als de Heer het licht van zijn genade geeft in het leven. En zijn belofte neerlegt in het hart, dat je dan in de duisternis terechtkomt. En dat het dan moeilijk wordt en dat het dan donker wordt en dat het dan door het afgesnedene heen gaat. Maar dan mag er toch in die donkere nacht wel eens een straal van licht zijn. Een voorbode van die nieuwe dag, dat je zegt, het is aan mijn kant hopeloos, maar aan Gods kant toch niet. Dan zal daar toch op Gods tijd, op die bestemde tijd, een licht komen, zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon. O, mag ik het dan eens zeggen, zo hij vertoeft, verbijt hem. In de nacht van het leven, hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. We gaan het zingen. Uit Psalm 130 over die hoop. Hoopt op den Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Psalm 130, vers 4. Adventstekenen in de tijd van de ballingschap, een afgehouwen tronk, een wonderlijke verhoging, een voortgaande geslachtslijn, dat Evel-Merodach, de koning van Babel, het hoofd van Jojachin verhief. Wat een wonderlijk teken van Gods trouw, gemeente. God houdt getrouw zijn woord. Schrijf het maar op, deze Bijbelschrijver, geïnspireerd door de Heilige Geest, die mag het hier schrijven. Zo aan het einde van dat koningenboek, dat is een wonder, want wat had de Heere gesproken over Gonia, over Jojachin, lees het maar in Jeremia 22. Dan zegt hij, vers 25, en ik zal u geven in de hand dergenen die uw ziel zoeken, en in de hand dergenen voor welker aangezicht gij schrikt. Namelijk in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand der Chaldeeën. Dat zijn de Babyloniërs. En ik zal u en uw moeder die u gebaard heeft uitwerpen in een ander land, waarin ge niet geboren zijt, daar zult ge sterven. En in het land naar het welk hun ziel verlangt om daar weder te komen, daarheen zullen ze niet wederkeren. Nee, hij is nooit meer terug in Juda geweest. En zo zegt de Heer, hè? Schrijf deze man kinderloos, een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn, zittend op de troon Davids en heersende meer in Juda. Dus dan zegt de Heere door middel van Jeremia, deze man, de kinderen van deze man zullen niet meer op zijn troon zitten. Dat is ook waar. Het is afgesneden. En toch gaat de Heere door met zijn geslacht. Want in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, Abraham. Weet je het van 2 weken terug? En ik zal zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid, David, vorige week. En hier deze man in Babel, Jojachin. Het gaat helemaal door de diepte en de nood en de dood heen, maar toch een teken van hoop. Want die heilige geslachtslinie gaat verder, 1 Kronieken 3. De kinderen van Jojakim nu waren Jechonia, zijn zoon, Zedekia, zijn zoon. En de kinderen van Jechonia waren Asser, zijn zoon. En zijn zoon was Sealtiel. En sla dan Matthäus 1 nog even op, Matthäus 1 vers 11 en 12. En Josias gewon Jechonias en zijn broeders omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewon Zorobabel. Die lijn gaat door. Via Jojachin naar Christus. En alvast zal er dan geen kind van Jojachin meer op de troon in Juda zitten. Er zal straks een koning komen die eeuwig zal heersen op zijn troon. En zijn koninkrijk zal geen einde zijn. De Heere, de zonde heeft niet laatste woord, mensen. En de duivel heeft ook niet laatste woord, echt niet. En door de geslachten, door de afval en de zonde heen, gaat de Heere zijn belofte vervullen voor zijn volk. Echt waar. En dat is een hoopvol adventsteken, want Gods beloften zullen nimmer haar vervulling missen. Ook al vast zit je bij de gebrokenheid in je leven. God bereikt zijn doel. Hij gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. En kijk dan maar in deze woorden. Evel Merodach, een man van Marduk, een man van een afgod, zou je kunnen zeggen. Nu moet hij nog meewerken om de Christus geboren te laten worden. Een stille vingerwijzing naar de komst van Gods Zoon. Een zeker adventsteken. Dan is het eerst een opgaande lijn van Abraham naar David in dat geslachtsregister. En dan gaat het van David naar de Babylonische overvoering. Je zou zeggen, het gaat alleen maar achteruit. Maar het gaat nog verder achteruit. Want na de Babylonische overvoering, dan komt er nog een tijd. Dan is er geen profeet meer in Israël gebleven. En dan gaat Maleachi nog profeteren, ongeveer 430 jaar voor Christus. Die tekst die ik al aangehaald heb, u lieden daarentegen, dat is de laatste adventsbelofte van het Oude Testament. En dan wordt het zo donker. En dan zou je zeggen, is het helemaal afgelopen. 400 jaar geen profeet. En dan na 400 jaar, dan wordt Christus geboren. En wat zie je dan? Dan zijn daar herders in diezelfde landstreek. En dan is daar een Simeon, een godvrezende man, verwachtende de vertroosting Israëls. Dan is daar een weduwe Anna, een profetes, 84 jaar. En ze sprak tot allen in Jeruzalem die de verlossing... Hoe is het toch mogelijk? Ja, er was nog een volk in Jeruzalem en in Juda. En daar in Israël, dat zag uit naar de komst van de Messias. Waarom? Omdat God zijn belofte had gegeven. En die waren, weet je het nog, als sterren aan de donkere hemel. En dan is het vaak heel donker geweest. Maar soms mochten ze, als het ware, zich op zo'n ster van die belofte richten. En dan mochten ze zich vastklemmen aan dat woord. Op uw woord heb ik gehoopt. En als het dan donker is, gemeente. Als de Heer nu ook in ons leven wel eens wat gezegd heeft, dan moet je maar vragen of de Heer het nog eens wil zeggen. En of hij u op dat woord zou willen doen hopen. En hoor het dan vanmorgen eens uit deze adventspreek. Wat onmogelijk is bij mensen, dat is mogelijk bij God. Misschien zit je wel bij de puinhopen van je leven dat je zegt, er is in heel de gereformeerde gemeente van Schravenpolder niet zo'n onbekeerde als ik. Maar zie je nu dat de Heere door het onmogelijke heen verlossing kan werken? Zie het ook vanuit deze preek. En dat het dan ook mag zijn, misschien wel eens gehoopt op dat woord. En Christus verder weg dan ooit, dat kan hè. Dat je helder op Christus even hebt mogen zien en het is weer zo donker geworden. Maar dan mag je vragen of de Heere dan opnieuw wil komen en wil verschijnen. Opdat hij ook meerdere genade en rijkere genade en dat je helderder licht en zicht ook op Christus mag krijgen. Totdat ze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Ballingenvolk, houd moed. Hij zal verschijnen tot uw vreugde. Geen hoop meer aan onze kant. Echt niet. En ik geloof dat de Heere dat ook met wijze redenen doet. geen hoop, buiten hoop aan mijn kant, maar wel hoop aan Gods kant. En dan wil Gods zoon uit zo'n verloren geslacht geboren worden. Zelfs afstammen van die goddeloze Jojachin. Want we lezen niet dat Jojachin daar in Babel bekeerd is zelf. Maar is dat nu geen adventsevangelie? Dan kan de grootste zondaar nog bij hem terecht. Gemeente, adventstekenen in de tijd van de ballingschap. Een afgehouwen tronk. Zie je het in gedachten voor je, jongens, meisjes? Misschien maak je wel eens een tekening bij de preek of na de preek. Nou, dan zou je nu een afgehouwen tronk, een afgehouwen boomstam, een afgehakte boomstam kunnen tekenen. Dan zou je zeggen, dat is allemaal dood. Nee, daar komt zo'n takje, zo'n twijgje, zo'n groen takje uit die tronk. Want uit die afgehouwen tronk, die boomstam van het geslacht van David, komt de Heere Jezus Christus voort. En dan gaat het toch door totdat Jezus geboren wordt. En dan kan de nacht, gemeente, donker zijn. En de gevangenschap lang. En de verlossing onmogelijk. Maar de morgen gloort. Amen. Wij willen samen eindigen. Heere, zegen ook dit adventswoord, waarin u met uw volk de nacht ingaat van de dood en van de onmogelijkheid en van het afgesnedene. En waar is mijn hoop en mijn moed gebleven, maar dan bij u vandaan? Is daar toch verwachting? Zou u deze woorden ook willen zegenen? Misschien is het wel vastgelopen in het leven. En dan geen verwachting. En waar is nu mijn hoop? Maar Heere, zou er dan hoop bij u vandaan mogen komen? Vanuit uw woord. Zo'n heldere ster van uw woord en van uw belofte aan die nachtelijke hemel. Die hebben die vromen doen uitzien in het Oude Testament. En toen was daar toch ook nog een volk rond die tijd van Jezus. Die naar die verlossing hebben uitgezien. En zo mag er toch nog een volk zijn, ook onder ons, dat de verlossing verwacht. Maar in de weg naar die verlossing, zo die nachten van onmogelijkheid moet doorleven. Heere, wilt u zo met ons zijn, ook vanmiddag onze broeder helpen in de leesdienst. En ook ons in de zustergemeente. En vanavond, als hier de heilige doop zal worden bediend aan 5 kinderen uit de gemeente. O Heere, we bidden of u dat ook zou willen zegenen. De bediening van dat sacrament, ook tot troost voor uw volk. Maar ook tot bemoediging dat u nog doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Zegen dan woord en sacrament. En hoor ons dan uit genade. En vergeef onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De lofzang van Zacharias, vers 2 en 5. God had hun tot hun troost gemeld en voor elk die in het duister dwaalt. 2 en 5 van de lofzang van Zacharias, vers 2 en 5. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.